In Help, ik heb een puber, de podcast, ga ik Klun samen met columniste, schrijver en pubermoeder Ivanka van der Zwaan in gesprek over puberproblemen. Slaap, alcohol, sociale media, seks. Elke aflevering zit een expert bij ons aan tafel die ons bijpraat over een nieuw thema. Help, ik heb een puber, de podcast, nu te beluisteren in je favoriete podcast-app.
Mijn naam is Lisbeth Staats en ik ben ontzettend volwassen geworden. Zo volwassen dat ik zomaar op het punt sta aan de tweede helft van mijn leven te beginnen. Tenminste, dat hoop ik. Maar hoe leid je dat deel van je leven dan een beetje slim en leuk? Dat vraag ik in de podcast Lang zal ze leven aan vrouwen die daar al zijn. Die dat terrein al helemaal hebben verkend en inmiddels uit een enorm reservoir aan wijsheid kunnen tappen. Ik praat onder andere met Annemarie Oster, Petra Lasseur, Annemarie Jorritsma en Tineke de Nooi in Lang zal ze leven.
Deze podcast wordt je aangeboden door Vrij Nederland, de brandstof voor je eigen mening.
Kortie Media.
En dus ik zou opstaan, een beetje schuchter. En hij pakt mij zo in een houtgreep. Echt, hij trekt me. Ik stond, hij zat. Hij trekt me in een soort beerhug van. En tegen het hele gezelschap meteen: jongens, all the way from Holland. Do you hear that? Isn't it great? Hallelujah. Allemaal dat soort dingen. Dus was ik al helemaal zo, oh, stond ik daar met blosjes. En, nou, dit is geweldig.
Dit is Gonzo, de podcast waarin we praten met journalisten over dat ene verhaal in hun carrière dat ze altijd is bijgebleven. Dat kan zijn omdat het een scoop was, omdat het opzienbarend was, riskant, gelauwd, ontroerend, onthullend. Nou ja, het mag van alles zijn, maar het mag ook gewoon een goed verhaal zijn. Mijn naam is Merel Westrik. Tegenover me zit Frans Lomans, oud-hoofdredacteur van Sportweek, Panorama en Nieuwe Revue. Frans, simpel recept. Iedere week lokken we een journalist naar de WPG-studio's hier in Amsterdam om te komen praten over dat ene verhaal in zijn carrière dat hem of haar altijd is bijgebleven. Moet gepubliceerd zijn?
Ja.
Meer vereisten nog?
Het moet gewoon een waanzinnig goed verhaal zijn, om wat voor reden dan ook. Ja. Dus, en het moet in ieder geval goed geschreven zijn. Hè? We nodigen geen slechte schrijvers uit.
Nee. En het moet een leuke journalist zijn ook, toch? Anders vind jij het zonde van je uur.
Nee, wel een beetje sympathiek. Als het even kan. Hè?
Ja.
Af en toe een uitzondering. Maar vandaag is geen uitzondering.
Absoluut niet. Ja? Frans, journalist die we vandaag hebben uitgenodigd, die komt vertellen over een hele bijzondere ontmoeting met een zanger. Laten we even naar de desbetreffende zanger luisteren.
I'll give you my everything. All of my love. All of my love. Just don't give up on me. Oh, please, 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 don't give up on me. I don't want you to.
Ja, Frans. En dan zeg jij natuurlijk meteen, dit is...
Met Solomon Burke, hè, met echt een fantastisch nummer.
Don't give up on me.
Ja.
Ja, we gaan zo alles over deze zanger horen van onze gast. Maar ken je zijn muziek?
Ik ken zijn muziek. Ik denk niet zo goed als Sander, maar ik ken hem behoorlijk goed. En dit was 2002. Was hij al behoorlijk op leeftijd. En dan hoor je die stem nog en dan denk je, wauw, kippenvel.
Ja, we gaan meteen naar onze gast. In de studio dit keer Sander Donkers. Sander, welkom.
Dankjewel.
Fijn dat je er bent. We beginnen altijd een beetje met een kort cv'tje. Die doet de journalist in kwestie nooit helemaal eer aan, want er staat van alles ook niet op. Maar ik ga toch even om een blik te geven. Je begon je journalistieke carrière, Sander, op de kunstredactie van het Parool. Je werkte daarna meer dan 20 jaar voor Vrij Nederland. Je bent nu journalist, schrijver en columnist voor de Volkskrant.
Yep.
Je schreef eerder Hey, de biografie van Barry Hay, het boek Lipstick Sunset. En je hebt op de spreekwoordelijke schoorsteenmantel staan de Popmediaprijs, de Jip Golstein Journalistiekprijs en een tegel.
Yep.
Dat zijn enkel je journalistieke prijzen, want daarnaast maak je ook nog eens muziek.
Ja.
En niet geheel onverdienstelijk. We beginnen eigenlijk altijd iedere aflevering van Gonzo met de vraag: waarom ben jij eigenlijk journalist geworden? Maar jouw vader, Jan Donkers, is een van de grondleggers van de Nederlandse popjournalistiek. Was het in jouw geval onvermijdelijk?
Nou, daar heb ik me toch lang tegen verzet. Tegen die onvermijdelijkheid. Ja? Ik ben eerst 10 jaar muzikant geweest in allerlei bands, gitarist. Dus wel opgevoed in op een bedje van popmuziek. Maar ik dacht, ik ga het zelf maken. Met wisselend, niet al te groot succes uiteindelijk. En op een gegeven moment was ik het geldgebrek een beetje zat. En toen kwam ik dus ik ging stage lopen voor mijn studie bij de kunstredactie van het Parool. En toen die stage af was gelopen, vroeg ze of ik wilde blijven. Toen schreef ik vooral over popmuziek. Toen dacht ik, nou, de andere kant van de popmuziek is ook heel erg leuk. Ja. En later is mijn specialisme steeds meer verwaterd. En ben ik ook gewoon reportages gaan schrijven en columns. En,
toen ben je een echte journalist geworden.
Ben ik langzaam een echte journalist geworden, ja. Ja, ik betwijfel het ook nog wel eens hoor, maar ja.
Dus het is niet zo dat je besloot, ik ga alleen maar over muziek nog schrijven vanaf nu?
Nee. In het begin vond ik het fantastisch om te doen. En waren de mogelijkheden ook nog heel groot. Om daar grote verhalen en reportages en alles over te maken. En langzaam ben ik ook gewoon met collega's maatschappelijke reportages gaan maken. En toen heb ik op een gegeven moment een rubriek in Vrij Nederland gehad. Die heette De Week Waarin. En dat was meer satirisch. Samenvatting van de week. Dat heeft ook 8 jaar geduurd. En toen benaderde de Volkskrant me steeds vaker voor columns. En ik doe ook heel graag interviews met kunstenaars. Liever niet met politici. Ik bedoel, ik hou van het verhalende interview waarin mensen niet met een slot op hun mond hoeven te praten. En waarbij je ook je eigen indrukken en de sfeer en alles mee kan nemen. En, ik geloof wel een echte journalist.
en nooit meer omgekeken. Ik bedoel, dat was het. Je hebt nooit een carrière switch overwogen van ik moet wat een echt vak gaan leren.
Nee, eigenlijk niet. Ik kan helemaal niks anders.
Nee, dat is... en zit er ook een soort frustratie in? Schrijven over muziek, is dat van een lagere orde dan muziek maken?
Nee, natuurlijk. Maar ik bedoel, er zit geen frustratie. Maar natuurlijk is het van een lagere orde. Het is een andere orde. Het is iets wat je goed kunt gebruiken. Je muziekachtergrond wanneer je muzikanten interviewt. Dat niet zozeer om dan te zeggen, ik weet alles van een gitaar of een versterker. Maar je kent die wereld.
Ja, je voelt wel waar ze het over hebben.
Ja.
Je begrijpt wel.
Ja, en of je nou in een bandje zit wat in de Nieuwe Pul in Uden als hoogste beker triomf heeft gehad.
Ja.
Of de Ziggo Dome. Het is toch de dynamiek binnen een bandje. Het blijft gewoon altijd hetzelfde. Dus ik heb daar zeker wat aan gehad. En mooi schrijven vind ik niet van een lagere orde dan mooi muziek maken.
Nee. Ja,
dus een recensie van een plaat in 80 woorden. Dat,
beetje armoedig.
Nou ja, armoedig. Dat heb ik een tijdje gedaan.
Geen kunst.
Het is wel een kunst.
Ook een kunst, maar niet per se de mijne.
Nee. Dat heb ik een tijdje gedaan en het waren altijd een beetje moedjes, zeg maar.
Ja. Frans, podcast heet natuurlijk Gonzo. Ik wist helemaal niet dat Jan, vader van Sander, een discjockey alias heeft.
Zeker.
Genaamd Gonzo.
Absoluut, ja. Ja.
Gonzo Radio, nee.
Heb je het van een beetje...
Kijk, ik ben een beetje opgegroeid met de vader van Sander. Zijn muzieksmaak werd langzaamaan mijn muzieksmaak.
Ach,
ik bedoel, ik luisterde al zijn radioprogramma's van A tot Z. Dus ik denk dat ik meer van de vader van Sander heb opgestoken dan Sander van zijn vader heeft opgestoken.
Daar kunnen we nog wel eens even een robbertje over vechten, Frans. Maar,
ja, en of we daarachter gaan komen in deze podcast, weet ik het niet.
Hij was heel bepalend voor mijn leven. Ach. Maar nu hebben we het over Sander en niet over Jan.
Ja, want nu we het over Gonzo hebben, Sander, in hoeverre... dus Gonzo is toch voor ons een beetje afgeleid van Gonzo Journalism. Journalisten die zichzelf heel erg in hun verhalen schrijven.
Ja.
In hoeverre doe jij dat, in de verhalen die jij schrijft?
Als het moet en als het kan. Dus meestal eigenlijk gewoon niet. Ik neem niet mezelf als uitgangspunt.
Nee, het uitgangspunt is dat je dat niet doet.
Ja, dat vind ik eigenlijk wel het uitgangspunt. Maar soms zijn er interacties met de geïnterviewde, waarin je zelf ook een acteur bent. Zeg maar, waarin je zelf een... Iets wat er gebeurt, wat je niet kan navertellen als je niet jezelf er op een of andere manier inschrijft. En dan heb je van die hele gekunstelde vormen van de interviewer.
Ja.
Zeggen, nee, dat weet je wel. Want
dat doen we niet, hè?
Ik is een soort taboe en dat taboe mag je best af en toe doorbreken. En het gebeurt eigenlijk niet vaak, nee.
Dus eigenlijk doe je het alleen als het niet anders kan en als het verhaal mooier maakt of rijker.
Ja, het enige voornaamste voorbeeld wat ik daarvan heb is dat ik zat heel lang met Thomas Akda in een bandje. Dat heette Herman en ik. En daar ben ik, dat bandje is ter ziele gegaan en een jaar later werden zij Akda en de Munich. En met voor een belangrijk deel, dezelfde liedjes die wij 3 jaar lang met dat bandje hadden gespeeld. Maar die dan nu opeens... En toen stond ik als journalist... Ja, dat was heel grappig. Stond ik als journalist geaccrediteerd en wel in de coulissen op Lowlands te kijken. En dan speelde dat. En David Middelhoff, de bassist van het bandje, die speelde nu er ook bij. Te kijken naar hoe 15.000 mensen opeens helemaal uit zijn dak gingen op een aantal van diezelfde nummers. En er stond ook zo'n gitaar in een standaard. En ik dacht gewoon, ik had moeiteloos het podium op kunnen lopen en dat ding om kunnen hangen en mee kunnen gaan spelen, wat ik natuurlijk niet gedaan heb. Dus toen ik later een keertje Thomas, vlak nadat Akda en de Munich uit elkaar gingen, toen heb ik Thomas groot geïnterviewd voor Vrij Nederland. En dan denk je, ja, maar dit is een meerwaarde.
Ja, je moet mezelf inschrijven.
Je moet jezelf inschrijven. Want anders vertel je A, niet 100% de waarheid, want er ligt een soort dubbele laag onder dat interview. Die je dan de lezer onthoudt. Bovendien, het is gewoon grappig.
Ja. Ja. Nou ja, en ook een beetje, ergens een beetje pijnlijk.
Ja, maar goed, dan moet je mee om kunnen gaan. Maar ik vind het niet echt pijnlijk.
Nee, dat snap ik.
Als ik het echt pijnlijk vind had gevonden, dan had ik waarschijnlijk dat interview niet gedaan.
Nee, dan had je die accreditatie niet om je nek gehaald.
Bovendien, een beetje om jezelf kunnen lachen is natuurlijk ook een belangrijk ding.
Maar je zat dus 1 centimeter van het grote succes af, hè?
Ik zat, inderdaad. Ja, klopt.
Ja. Sander, in het nawoord van je boek Lipstick Sunset schrijf je... Soms is het heel erg leuk om popjournalist te zijn. En op de allerbeste momenten vergeet je dat je het bent.
Mm-hmm.
Gaan we het nu hebben over zo'n moment?
Oh, absoluut.
Ja, absoluut. Oké, want toen we jou vroegen om te komen praten over dat ene verhaal in je carrière, dat je altijd is bijgebleven, had je toen meteen zoiets van, ja, dat is dit verhaal. Kwam dit verhaal meteen in je op?
Het kwam meteen in me op. Er zijn er nog een paar, maar dat zijn meer maatschappelijke reportages waarbij wonderbaarlijke dingen zijn gebeurd. Wat te ver voert om nu uit te leggen, want dan is het uur alweer op. Ja. Maar onder de muziekverhalen is Solomon absoluut dat heeft heel veel indruk op me gemaakt en dat was gewoon ontzettend leuk.
En waarom maakte het zoveel indruk?
Nou, ik heb een soort geheime agenda eigenlijk altijd gehad toen ik voor Vrij Nederland werkte. Ik heb een hele grote diepe liefde voor jaren 60 soul. En ik dacht, weet je wat, niemand hoeft het per se te weten, maar ik ga gewoon proberen om zoveel mogelijk van die gasten kerfje in de kolf van mijn pistool. Die wil ik gewoon hebben. Weet je?
Gesproken hebben een keer.
En dat worden dan vaak een half uurtje onder omstandigheden in een hotelkamer met een manager die op zijn klok kijkt. Weet je,
want er staat weer iemand anders te wachten.
Ja, zoals Wilson Pickett. Ik heb hem wel gesproken. Zoals Al Green. ik ook gesproken. Maar dat je dan toch een beetje naar buiten komt van, nou ja, oké. Okay. Ik heb El Greeno gewoon ontmoet. Te gek. Maar om nou te zeggen dat er dingen gebeurd zijn...
Die onuitwisbare indruk hebben gemaakt.
Dat niet. En wij Solomon Burke overkwamen er maar van allerlei dingen. Gebeurde er dingen die ook mooi in het zeg maar thema van zijn persoonlijkheid passen. Een hele spirituele man. Die dat ook ontzettend uitstraalt. En ik ben heel erg op hem gesteld geraakt.
Ja.
Echt, jij stelde dat voor hè, bij Vrij Nederland.
Ja.
Ik wil heel graag Solomon Burke gaan doen. En dan wil ik voor naar Amerika.
Ja.
Wat zei de hoofdredacteur?
Ga maar.
Ja? Ja? Zo simpel?
Gouden tijden waren dat. Ja. Ja.
Nou, je hoefde niet van alles uit te leggen over Solomon Burke.
Nou, ik heb ook een kleine pitch. Kijk, dit was 2002. En toen had hij net... een Grammy gewonnen voor een echt... het was echt een comeback plaat van dat liedje wat we net hoorden. Ja. Zo heet die plaat ook, Don't Give Up On Me. Hij was een grote soulzanger in het begin van de jaren 60. En daarna is hij altijd blijven zingen... maar wel een soort van in de vergetelheid geraakt. En het unique selling ding van deze plaat... was dat er allemaal grootheden nummers hadden geschreven. Tom Waits, Bob Dylan, Van Morrison geloof ik, Dan Penn. Ja. Die hadden nummers geleverd. Dus er zat wel een goed verhaal bij. Weet je wel, het was niet heel moeilijk om de hoofdredacteur daarvan te overtuigen. Okay. Maar het had net zo goed helemaal naar Philadelphia vliegen... En ik had natuurlijk wel een anderhalf uur bedongen. Maar net zo goed kan het dan worden een half uur in een hotelkamer. En je bent weer terug. En je denkt, nou, hoe ga ik hier een verhaal van 3.500 woorden van bakken?
Ik ga even zeggen wat het verhaal is waar we het over gaan hebben. Dat is een interview van jou met Solomon Burke. Met de titel... Koning Solomon. Het is gepubliceerd in Vrij Nederland op 24 augustus 2002. En Sander, jij werd tijdens dat interview met Burke in Philadelphia, in zijn geboortestad, eigenlijk ingelijfd daar bij zijn familie, de hofhouding, de parochie, hoe je het ook, wat ook meer, niet meer. En hoe dat zover heeft kunnen komen, dat gaan we van je horen. Het startpunt van dit verhaal. Waar begint het? Wanneer kwam je op het idee? Ik moet hem hebben.
Dus bij die geheime agenda. Dus die liep al een tijdje. En ik ging naar Philadelphia. Ik had toestemming gekregen van de hoofdredacteur. En ik ging naar Philadelphia. Ik wist niet precies wat ik daar moest verwachten. Ik wist wel dat Solomon Burke in Philadelphia was geboren. Maar hij woont al sinds begin jaren 70 in Californië. Dat wist ik ook. Dat staat allemaal op zijn Wikipedia. Maar ik had geen idee... dat er in Philadelphia op dat moment een soort sfeer hing van koning Solomon is terug op het honk waar hij thuis hoort. En toen, ik weet nog dat ik liep over het vliegveld en overal zag ik kranten van King Solomon is back. King Solomon and the throne is no longer in exile. En dat soort... dingen. En toen werd ik dus in mijn hotelkamer al gebeld van, het is misschien leuk. Er is vandaag een ontmoeting met de burgemeester, waar je misschien bij kan zijn. Gewoon fly on the wall. Dus ik daar naartoe. Nou, inderdaad. Allereerst als je Solomon Burke voor het eerst ziet. Ik had wel plaatjes van hem gezien, maar dit is een vent. Je weet gewoon niet wat je ziet. Hij is, ik denk, 250 kilo. Hij heeft een geweldig, super indrukwekkend hoofd. Mooi pak aan. En hij zat daar zo en werd door de burgemeester toegesproken van Philadelphia. Van wat zijn ze zo blij om je te mogen verwelkomen. En het was heel ceremonieel. Het was er een soort napraatje van die persconferentieachtig ding in een hokje. Waarbij ik ook werd meegenomen. Dus door een soort... platenmaatschappij, employé. En toen zat ik aan een lange tafel en hij zat aan het hoofd van die tafel. En toen viel zijn oog op mij. En toen zei hij, wie hebben we daar? Dus ik zei, ik ben Sander Donkers. Ik kom uit Nederland. En toen was hij al, Holland,
kom hier. Dus ik zou opstaan, een beetje schuchter. En hij pakt mij zo in een houtgreep. Echt, hij trekt me. Ik stond, hij zat. Hij trekt me in een soort bear hug van. En tegen het hele gezelschap meteen. Jongens, all the way from Holland. Do you hear that? Isn't it great? Hallelujah. Allemaal dat soort dingen. Dus was ik al helemaal zo. Oh, stond ik daar met blosjes. En, nou, dit is geweldig.
Want toch even, Sander, want voor iedereen die nu luistert en denkt, oké, Solomon Burke, klaarblijkelijk soulzanger, maar die hem niet zo goed kent. Kan je iets meer uitleggen, wat is zijn grootheid? Of wie is hij?
Nou, ja, ik denk, jaren 60 zal, het is inmiddels lang geleden, maar goed, dat is de wereld van Otis Redding, Wilson Pickett, Sam & Dave, Rufus Thomas, die waren gewoon gigantisch in die tijd. En,
ja, dat was ook echt hitparade muziek. Ja. Ik bedoel, die kwamen met die door merg en been gaande muziek, kwamen ze ook in de top 10 terecht. Hè? Het was
absoluut.
Ze waren helden.
Ja,
Ze waren allemaal zwart.
En, maar je kunt nog steeds, toch niet echt niet, als je lang in een bruine kroeg zit, dan hoor je dit echt wel voorbij komen. Weet je wel, al die nummers. Otis is ook altijd nog overal. En Solomon Burke gold begin jaren 60 bij het platenmaatschappij Atlantic eigenlijk als de beste van dit clubje. Alleen, hij was niet zo gefocust, zeg maar. Hij had er altijd zaakjes naast. Hij was
wat voor zaakjes?
Dan verkocht hij weer kip sandwiches tijdens zijn eigen tournee. Of hij kwam een keertje optreden in de Apollo Theater, dat legendarische theater in Harlem. En toen zei hij, ja, ik kom alleen maar spelen als jullie de concessie van, ik heb een eigen popcornmerk.
Oh.
En als jullie, ik weiger te komen als jullie niet mijn popcorn afnemen voor zoveel. Ja. En toen zaten ze dus in de Apollo met honderden kilo's onverkoopbare popcorn. En werd hij voor de rest van zijn carrière geweerd uit het Apollo Theater. Dus het.
Hij was een rommelaar.
Hij was een rommelaar.
Want er moest ook geld verdiend worden.
Ja. Hij was een rommelaar en hij was een man van God, heel erg. Hij was dus al predikant toen hij 12 was.
Oh,
toen had hij zijn eigen kerkgemeenschap in Philadelphia, waar hij preekte. En zoals veel van die soulzangers is het altijd een soort conflict tussen van je komt uit de gospelwereld. Toen begon de soul eind jaren 50, begin jaren 60 en dat werd steeds wereldlijker. En dat ging steeds meer over liefde en misschien eigenlijk ook wel over seks.
Ja.
En daar was hij enigszins geconflicteerd in. En hij was dus een lastige klant. Dus hij geldt binnen die wereld van de soul, geldt hij als de beste die het nooit helemaal gemaakt heeft.
En wat maakte hem de beste?
Ja, over stemmen kun je natuurlijk lang twisten, maar hij heeft gewoon een fantastische buigzame stem. Hij heeft een presence die niemand die hem ooit ontmoet heeft ooit zal tegenspreken. Weet je wel. Hij is gewoon een soort bezwerend karakter. En in binnen dat label Atlantic, binnen die plaatmaatschappij, ging het natuurlijk ook echt over specifieke zangkwaliteiten. En je had Otis Redding, die geldt als de beste aller tijden. En Jerry Wexler, de grote baas van het Atlantic label, die zei, nee, mijn man is Solomon. Die is de beste with a borrowed band. Dus dat eigenlijk neerkomt op met twee vingers in zijn neus. Die zingt iedereen naar huis.
Ja. Want hij is lang niet zo bekend als een Otis Redding.
Nee. Nee, hij is dus een beetje overschaduwd. Hij was vroeg in de jaren 60 was hij met Everybody Needs Somebody to Love en Cry to Me. Had hij grote hits, maar de echte explosie van de jaren 60 soul is halverwege de jaren 60 gekomen. Heel erg verweven met de burgerrechtenbeweging. En ja. Jonge mannen als Otis en Wilson Pickett, die waren denk ik
in muzikale zin ambitieuzer. Ja. Hebben hem gewoon een beetje overschaduwd. Hij is ook met wat conflicten weggegaan bij Atlantic. Toen is hij naar een paar andere labels gegaan. Heeft hij nog wel een paar kleine hitjes gehad. Maar eigenlijk is hij van 1965 tot 2000 een... Nou, misschien moet ik nog ook zeggen, hij is toen in 1963, 64 is hij officieel gekroond door de soulgemeenschap tot de King of Rock and Soul. Met een kroon en een hermelijnenmantel en een staf.
Ja, ik ken die foto's
wel
van.
De hele bende.
Ja.
Heeft hij ook nooit meer af of uitgedaan?
Hij heeft nooit meer afgedaan, maar hij zei dus wel de hele tijd toen ik ontmoette van, ja, maar mijn troon is in ballingschap. Mijn troon is al die tijd in ballingschap geweest. Dus hij vindt zichzelf, hij beschouwt zichzelf ook nog, ik bedoel, hij is geen gebrek aan ego in het geval.
Hij vond zichzelf ook de beste.
Hij vond zichzelf ook heel erg goed. En quite rightly so.
Ja.
Ik bedoel, die man kon fantastisch zingen, maar hij heeft toen vooral in de jaren 70 en 80, ja dan, hij had op een gegeven moment een kerkgenootschap in Los Angeles, waar tienduizenden mensen bij waren aangesloten. Hij had een, een uitvaartbedrijf. Hij had heel veel kinderen die daar ook dan bij aangesloten waren. Hij was gewoon een ondernemer die, hij kon zo goed zingen dat alles wat hij deed was wel mooi. Alleen op een gegeven moment echte meesterwerken maak je natuurlijk wel met een goede producer erbij en een goede band en goed songmateriaal en alles.
En daar deed hij niet meer zoveel moeite voor.
En daar deed hij niet zoveel meer aan. Dus hij heeft in de jaren 80 met name zijn een paar platen van hem dat je denkt, oh mijn god, hij zingt zo mooi, maar er zit zo'n goedkoop orgeltje onder en het klinkt allemaal helemaal nergens naar. Dus...
Zullen we nog even naar hem luisteren?
Ja, graag.
Ja. Ik hoop niet dat dit dan zo'n jaren 80
vast niet, want ik heb ze uitgekozen.
Okay, let me tell you something. Sometimes you get what you want and you lose what you have. And there's a song I sing and I believe if everybody was to sing the song, you'd say the whole world. Listen to me. Dit was Everybody Needs Somebody to Love van Solomon Burke natuurlijk. Ja, Sander, in 2002, het jaar dat je hem gaat interviewen, heeft hij dus die opleving door die nieuwe cd.
Ja.
Jij spreekt daar af. Je vertelde net al even over die eerste ontmoeting. Maar had je een plan? Wat wilde je te weten komen van hem?
Nou, ik had dus gerekend op anderhalf uur één op één met hem zitten. En ik had natuurlijk een vragenlijst. En dan denk je na van hoe kun ik zo snel mogelijk komen ook op onderwerpen als van heb je je miskend gevoeld? En je zegt dat de troon in ballingschap is. En wat heeft dat voor je betekend? Enzovoort.
Daar wilde je naar, naar die
daar
vragen,
had ik
daar
naartoe gewild.
Echt naartoe.
Ja, ja, maar toen ik bij die persconferentie in Philadelphia zat, toen dacht ik al van, oh, maar dit wordt een heel ander soort verhaal. En ik weet nog dat ik toen met twee journalisten die daar ook bij waren, stond ik na afloop even een sigaretje te roken buiten. En die ene die zei zo van, die liet me zo zien, ja, ik heb toch maar een handtekening gevraagd. En ik kreeg dit. Toen liet hij me een briefje zien, daar stond op, to the bank, give this man all my money. Met een handtekening van Solomon Burke eronder. En die andere was nog leuker. Die had tijdens het interview gezegd, ja meneer Burke, ik speel ook een beetje gitaar. Toen ging Solomon Burke een avond daarna in Philadelphia in een club optreden. En toen was daar ook Robert Plant van Led Zeppelin. De zanger van Led Zeppelin. En die had via zijn manager gezegd van, nou, ik wil eigenlijk wel een liedje meezingen met Solomon Burke. Hè? Dus nou, fantastisch zou je zeggen, want dan kon hij een beetje oogsten dat hij al die tijd ondergewaardeerd was geweest. Dus op een gegeven moment zegt Solomon Burke zo van, and we got a very special guest tonight. Waarop hij dus die totaal onbekende journalist die een beetje gitaar speelde op het podium vroeg. En Robert Plant, die was al half uit zijn stoel, maar die werd niet uitgenodigd. Weet je wel? Hij is totaal onberekenbaar ook. In dat, en dat maakt hem ook zo ontzettend leuk. Dus, maar voordat ik hem zou spreken, was er ook nog een optreden in een park in Philadelphia die middag. En dat was zomer, het was ongelooflijk heet. En,
ja, hoe gaat zo'n show dan?
Nou ja, hij kan niet staand optreden. Dus daar, die troon die komt ook goed uit.
Vanwege zijn gewicht, hè?
Vanwege zijn gewicht, ja.
Want over hoeveel kilo's hebben we het?
230, 40,
ja,
50,
dat is,
zoiets.
Ja, dat is pittig.
Ja. Hij doet er ook helemaal niet moeilijk over.
230, 40, 50.
Het is een reus.
Het is een reus van een kerel. Dus hij treedt op in die troon. En dan is er een zoon die met die kroon en die hermelijnenmantel, die dan weer afgegooid wordt af en toe en dan weer om zijn nek wordt gedaan. En zo'n... en dan is er een zoon die na elk nummer met een zijde doekje zijn voorhoofd dept. En het is een spektakel om te zien. En hij stelt niet teleur, weet je wel. Het is ook goed.
Ja.
En deze keer had hij trouwens niet die kroon op, maar een cowboyhoed die hij ook draagt op die hoes van Don't Give Up On Me. En ik stond gewoon in het publiek. Daar in Philadelphia, in zo'n park. En op een gegeven moment met een gebreide zwaai neemt hij die hoed af en gooit hij die zo het publiek in. En ik zweer, ja, dit ding, dat landt gewoon echt recht in mijn handen. Terwijl ik stond niet eens echt op de eerste rij of zo. Dus ik dacht, en er stonden...
En er waren veel toeschouwers.
30.000, 40.000 man.
En jij vangt die hoed.
En ik vang die hoed.
Ben jij een gelovig man,
Nee,
Sam?
Ik ben geen gelovig man, maar... In de nabijheid van Solomon Burke ga je toch af en toe twijfelen aan dingen. Weet je.
Toch goddelijke interventie.
Dat was fantastisch.
Was dat,
ik kon dus die avond kon ik die hoed ook weer teruggeven.
Ja.
Dat heb ik gedaan. Je hebt hem niet gehouden.
Nee. Die kan ik ook niet op. Want zijn hoofd is echt veel groter dan ik. Nee, ik dacht dat is een leuk gebaar om te doen.
Ja.
Dus... Nou ja, die avond heb ik toch wel een beetje spanning in me.
Want dat was echt de daadwerkelijke afspraak.
Dat was de afspraak, ja. Ja, die, volgens mij was die met die burgemeester, dat was de dag daarvoor, denk ik. Maar dat concert was die dag. En die avond kom ik bij een hotel en van naamloos Holiday Inn. En ik reken er dus op dat ik in een kamertje wordt geleid met water en koffie. En dat ik mijn vragenlijstje tevoorschijn kan halen. En dat meneer Burke zal zeggen, zeg het maar. En ik kom die hotelkamer binnen. En er zitten gewoon mannen 40, 50. En hij zegt zo, this is my family. You can ask him everything you want. En ik zo, dat was niet helemaal de bedoeling. Weet je.
Dit was niet 1-1. Dit was 1-50.
1-50. En er was ook nog, weet je wel, je hebt van die Holiday Inns met van die deuren die dan weer naar een andere kamer gaan. Ja. En die zat ook helemaal vol. En er waren ook allemaal hele kleine kinderen van 2 of 3 die dan op een klein tweewieler een beetje heen en weer reden. Het was chaos. Echt.
Want leg even uit, hij had aardig wat kinderen en kleinkinderen. Hè? Doe eens een gok, hoeveel dat er waren.
Ja, volgens mij 33 kinderen en 75 kleinkinderen of zoiets. Nou, dit is een gok hoor, maar in die orde van grootte. Hij zei altijd van, ik heb in de Bijbel gelezen, de passage gaat heen en vermenigvuldigt u. En daarna ben ik gestopt met lezen. En, hij heeft voortdurend van dit soort wisecracks heeft hij allemaal. Ze zijn allemaal even leuk.
Dat hij dat voor elkaar kreeg met die 250 kilo.
Ja.
Ja.
Oké, dan laten we daar niet verder op ingaan.
Volgens mij kreeg je eerste kind op zijn 14e.
Echt?
Ja, dus...
Maar jij komt binnen in die kamer met al die familieleden, al die kinderen. Ik kan me voorstellen dat je denkt...
Daar gaat mijn verhaal.
Daar gaat mijn verhaal.
Ja, dat dacht ik echt totaal.
Ja.
Ja. Dan moet je heel snel schakelen.
Dan gaat in ieder geval mijn interview.
Ja.
Dat kon je al de prullenbak ingooien. Je hele aantekenblokje.
Nee.
Gooi het weg.
Ja.
Dus je komt binnen en je ziet al die mensen en hij...
Ik weet ook niet precies wie die mensen zijn. Hij noemde het mijn family. En, nou, ik dacht, ik ga het eerst maar een beetje aanzien, weet je wel, hoe het hier verder gaat.
Dus je bent ergens gaan zitten of zo?
Ik ben ergens... Nee, hij zei wel meteen, hier, kom naast me. Want this man comes all the way from Holland. En dat wil je ook gebakken kip. En dan weer zo'n grote emmer met kip. En super hartelijk en fijn... Maar ik zat in het begin natuurlijk nog wel te azen op het moment van Mr. Burke. Wanneer gaan wij met z'n tweeën?
Ik vind het trouwens ook wel een heel mooi moment dat jij dat zo zegt. Ik zie het zo voor me, dat Sander zo naast die enorme Salomon op die bank zit in het hotel. Want Sander, jij bent naast hem sowieso niet zo heel groot.
Volgens mij woog je 75 kilo in die tijd, plus minus, hè? Neem ik aan.
Ja.
Versus 250. Je past drie keer in Solomon Burke.
Ik verdwijn totaal. En dan hij is ook heel fysiek. Zo'n arm om me heen. En dit en dat. Dus. En ik kom er zo'n beetje langzaam achter van. Oké, dacht even, dit is allemaal familie. Dit zijn allemaal mensen waarvan het grootste deel in Philadelphia is blijven wonen.
Ja.
Terwijl hij eigenlijk altijd in Californië heeft gewoond.
Ja.
En dus er waren ook kleinkinderen die nog nooit gezien had.
Het was een soort familiereunie.
Totaal.
Ja.
En hij is natuurlijk ook, hij heeft een enorme autoriteit. Dus er kwamen ook af en toe mensen langs van. Dat waren aangetrouwde neven of zoiets. En die kwamen echt zo heel respectvol eventjes. Zeg nou, ik ben die en die. En dan pakte hij hun handen weer. En zo fijn dat je er bent. Enzovoort. Dus ik zag mijn interview in rook opgaan. Natuurlijk dacht ik ondertussen wel van dit is allemaal wel heel leuk om te beschrijven.
En om mee te maken.
Dat had je ook al door.
Tuurlijk, op dat moment. Tuurlijk. Maar ik had wel gewoon een aantal serieuze vragen. En op een gegeven moment pak ik dus toch maar. Het opschrijfboekje tevoorschijn. Een beetje een soort stille hints geven. Dan ging die deur weer open en dan kwam er weer een neef. En dan weer iemand binnen van hoeveel pizza moeten we bestellen? Ah, doe maar 40. En op een gegeven moment zegt hij dus van je mag mijn familie alles vragen. Je mag iedereen vragen. Ze zijn allemaal fantastisch in hun vak. Ze zijn allemaal interessante mensen. En toen stelde ik, ik weet het ook eigenlijk niet meer. Want de vraag, uiteindelijk maakte de vraag helemaal niks uit, weet je wel.
Maar je weet niet meer wat je eerste vraag was?
Nou, dat heb ik even niet paraat, dat staat ergens. Maar gewoon, ik vroeg iets over die plaat en hoe vind je het dat het nu weer zo succesvol, dat je nu zo'n succes hebt. En
ja.
Hij neemt het gewoon totaal over. En hij begint eigenlijk gewoon in mijn... Oh ja, ik zette wel mijn opnamerecordertje aan. In mijn cassetterecordertje begint hij een verhaal aan zijn familie te vertellen. Van, ik heb jullie niet allemaal vaak genoeg gezien. Sommige van jullie heb ik tekort gedaan. De highway of life heeft ons verschillende kanten opgevoerd. Enzovoort. En ik kon niet helemaal navoelen de familiaire emotie die hierin zat. Weet je? Maar dus op een gegeven moment.
Hij houdt eigenlijk een soort familiespeech.
Hij houdt een soort familiespeech. En hij prees ook de hele tijd. En kijk dan die mooie dochter van me. En mag ik het zeggen, darling? Oh, yes, daddy, yes. En zij is nu. De trotse bedrijfsleider van dit en dat het bedrijf enzovoort. Allemaal informatie waarvan je denkt, ik zit hier echt helemaal niet op te wachten. Want ik kan hier gewoon niks mee, weet je wel. De lezers van Vrij Nederland zitten niet te wachten op.
Wat de dochter van Solomon Burke voor een bedrijf heeft.
En op een gegeven moment begon hij dus van. Nou, begon hij dus wat ik net zei te praten over. Dat hij niet voor iedereen een aanwezige goede vader was geweest.
Ja. Het werd een soort biecht.
Een soort biecht. En hij is ook echt. Ik zie allemaal tranen over zijn wangen biggelen. En op dat moment stort. Nou, eerst één, daarna drie, daarna vijf, daarna 20 kinderen. Die storten zich allemaal bovenop hem. In een soort ontzettend ontroerende hug. En sommigen ook met van die lange uithalen van. Het was gewoon. En ik ben dus een soort. Je moet je voor een soort rugby scrum. Ja. Waarbij ik mij bijzonder. Ja, mijn aanwezigheid was gewoon. Iets wat ongepast in die scrum. Dus ik heb me daar zo'n beetje. Een soort onder vandaan gewurmd. Ja. Ik dacht, ik ga gewoon. ik laat het bandje wel lopen. Ik vraag later wel toestemming of ik wat ik hiervan mag gebruiken aan Mr. Burke. En ik zoek een veilig heenkomen in deze hotelkamer. En ja, dat was dus min of meer onder een tafel. Zo half onder een tafel was echt nog de enige plek waar ik kon zitten zonder heel erg in de weg te lopen. En onder die tafel, ik kijk naast me en er zat een meisje. Dus ik denk een kleindochter. Een heel mooi meisje van een jaar of 7, 8. Met van die Mickey Mouse knotjes, weet je wel. Ja, ja. En die kijkt me zo aan en die zegt tegen me, "Now look what you've done." Ja. Ik zeg, ja, sorry.
Je hebt opa aan het huilen gemaakt.
Ja.
En niet een beetje ook.
Nee. En dit herhaalde zich een paar keer. Op een gegeven moment, toen werd het wel echt emotioneel, kon ik het ook begrijpen. Toen begon hij dus te vertellen over hoe hij in de jaren 60... in een mooi hotel als dit. En daar kunnen we nu door de voordeur naar binnen.
Ja, daar waren zwarte mensen natuurlijk gewoon helemaal niet welkom.
Precies, nee. En in de jaren 60 toerde ik met, dat heette dan de Soul Train. Het was een de Soul Clan, sorry. Ja. Een soort samenwerkingsverband van mensen die allemaal in één bus toerden met Don Covey en Sam en Dave. En dan een revue gaven.
Ja.
Geweldige avond moet dat geweest zijn. Maar dan was het dus wel zo. Ja, ik wist dat wel. Maar als je er zo dichtbij zit, dan speelden ze dus in grote theaters. Maar dan moesten ze door de achterdeur naar binnen. En dan waren er de meeste restaurants konden ze niet eten. Ze konden alleen maar in sommige hotels slapen. Ik bedoel, dat was nog vol segregatie daar.
Ja.
En dus hij vertelde gewoon nu wat het voor hem betekende, ook in zijn eigen thuisstad, om gewoon
zo onthaald te worden.
En ook een lullige Holiday Inn. Ja. Zou hij waarschijnlijk nooit naar binnen kunnen lopen door de voordeur zonder zich te beseffen van, zo was het vroeger niet. Nee. We've come a long way. Ja. En
En met allemaal kinderen om hem heen die een heel ander leven alweer hebben. Dat eigenlijk dan niet hebben meegemaakt. En kleinkinderen die opgroeien in een nog vrijer leven.
Ja, nou ja, goed. Er zijn nu nog steeds groter. Ja. Maar voor iemand met die met dat vertrekpunt is er natuurlijk een hele hoop gebeurd. En ik zat er ook er gewoon bij, terwijl hij zich sommige dingen realiseerde. Van, dit is je nicht zo en zo. En die is bedrijfsleider van dat bedrijf. Zo, ik heb geen idee. Ik had nooit een idee. Dus het was gewoon het succes van de familie Burke. De extended familie Burke werd daar gevierd en beweend. Ja. En daar mocht ik zomaar bij zitten. En dat was iets heel anders dan wat ik gepland had.
Dan vragen naar hoe is die plaat tot stand gekomen?
En hoe was het om met Otis Redding te werken? Ja. En,
niets van dat al.
Niets van dat al, nee. En, maar de anekdotes en de mooie zinnen, die rolden ondertussen toch ook nog uit zijn, uit zijn mond. En ik denk dat ik daar uiteindelijk iets van 3 uur heb gezeten die avond. En ook weer vertrokken ben met... toen op een gegeven moment begon hij nog op het einde van... In pakte hij mijn bandje en toen zei hij... Who are we talking to here? Holland. Holland, we don't give this guy back to you. We're going to keep him now. We got fried chicken and we have a wonderful time. We sturen jullie het bandje wel op. Tik het maar uit. Maak er iets moois van. Maar wij houden hem hier. Dus ik voelde me ontzettend welkom. En
omarmd.
Na zo'n huilbui ook. Krijg je een soort sfeer onder die mensen. Is iedereen een beetje opgelucht. Weet je, van hé, dat is eruit en zo.
Heb je een traantje meegepinkt, Sander?
Ik heb ook wel een voorzichtig traantje meegepinkt. Goed. Weet je wel. Ja. Ik bedoel, ik ben dan altijd net iets te ingehouden om...
Om volop mee te halen.
Je moet ook niet doen alsof dit jouw verhaal is. Nee. Weet je wel.
Maar het kan je wel ontroeren.
Het ontroerde me ontzettend.
Ja.
Het was echt een voorrecht om daarbij te mogen zijn. En totaal onverwacht. En ik weet nog dat ik naar buiten liep uiteindelijk. En dat ik dacht van, dit is dus echt helemaal mislukt. Ja. Maar volgens mij komt het wel goed.
Ja, ja, ja. Mooi.
En
Je was de nieuwe geadopteerde zoon van Solomon Burke.
Precies.
En,
dit is
Sander Burke.
Ja, precies. Ja. Dus, ja, als je dus een geheime agenda hebt. Dus je hebt een journalistieke agenda, maar ook een geheime agenda. Dan was dit een hele geslaagde onderneming.
Absoluut.
Ja.
Je schrijft in dat stuk ook, Sander. Dat wilde ik je ook nog even vragen. Solomon zingt niet zomaar liedjes. Hij brengt een boodschap over. Kan je dat uitleggen?
Ja. Nou ja. Ja. Kijk. Dat preken. Dat zit er heel erg in. Maar hij is niet van een soort benauwde kerkdenominatie. Zeg maar. Hij heeft het gewoon over liefde, gemeenschapszin. En je kunt dat allemaal wel... kan je van zeggen, ja, dat zijn een beetje platitudes of zoiets. Maar ja, daarvoor moet je het zien. Daarvoor moet je erbij zijn. Want hij laat je zweven. Hij tilt mensen op. Dat voel je gewoon.
Zijn kerkgenootschap heet ook de Kerk van God voor alle mensen.
Ja, he? Die ook wel de Church of Letting It All Hang Out werd genoemd.
Ook nog. Ja.
Maar we kunnen er niet echt bij zijn, maar we kunnen wel proberen een beetje in de buurt te komen. Zo even luisteren naar hoe hij het nummer Don't Give Up On Me, het liedje waarmee we ook eigenlijk de aflevering begonnen, introduceerde op Pinkpop.
Ja.
Oh, how wonderful you are. Oh, how precious an audience. Here's a song I'd like to dedicate to each and every one of you. No matter what the situations may be in life, no matter how negative it may seem, it's up to you to make it positive. Always remember that the glass is half full and not half empty. You are the future of tomorrow. You are the new leaders. You are what's going to make this world peaceful and full of love. I'm holding on to you. And if I fall short.
Ja. Ja, dat voel je wel. Jezus.
Hoe je van een preek dan in zingen kan vallen. Dat vind ik ook altijd zo ontzettend mooi.
Prachtig.
Het is echt een wonder dat je niet heel erg into God bent gekomen hierdoor. Ik bedoel, God, dit is het bewijs. Jouw verhaal is bewijs dat God bestaat, denk ik.
Nou, ik wil het helemaal niet zeggen dat ik niet zo in God ben gekomen. Oh. Ik heb er mijn eigen soort van beleving van.
Okay. En Sander, toen jij hem interviewde, hebben we het over 2002. Voor mij, ik denk dat Solomon Burke in Nederland helemaal niet zo heel erg bekend was. Maar dat hij later toch al meer bekendheid heeft gekregen. Misschien ook wel heeft dat stuk eraan bijgeholpen ook. Want
dat denk ik wel. Dat stuk dat resoneerde best wel toen. In Nederland. En ja, god, de andere muziekbladen schreven hier ook wel over. Dit was wel een van de beste platen van 2002. Het was echt een comeback.
Ja. En hij is daarna ook naar Nederland gekomen.
Hij kwam een paar maanden hierna, speelde hij in Paradiso. En
later gaat hij zelfs een samenwerking aan met de Dijk.
En later ging hij zelfs een
samenwerking. Maar nog even terug naar die Paradiso. Hè? Want daar gebeurde weer wat, hè, Sander? Ik bedoel, weer iets van... Weer een goddelijke interventie.
Dit was een goddelijke interventie, ja. Een paar maanden daarna speelde hij in Paradiso. En ik was daar met mijn toenmalige vrouw. En die was hoogzwanger. Echt bijna 8 maanden. Dus we stonden een beetje achteraan, weet je wel. En toen het optreden afgelopen was, dacht ik ook van... Nou ja, maar ik ga ook niet nu mijn best doen om in de kleedkamer te komen. Maar we zagen Paradiso een beetje leegstromen. En toen zag ik dat Solomon Burke... Die band was naar beneden, maar hij stond in de coulissen. Want, en dat begreep ik ook wel, want die trap van Paradiso is heel nauw en heel steil.
Oh ja.
Dus daar kon hij gewoon waarschijnlijk niet van af. Dus toen ben ik even met mijn vrouw er langs gelopen... stond hij daar helemaal drijvend van het zweet. En toen kreeg ik eerst weer een bear hug van... Oh, fantastisch. En dat is ook een hele attente man die dat dus gewoon nog onthoudt. Ja. Terwijl hij in de tussentijd waarschijnlijk 40, 50 andere journalisten heeft gezien. En toen legde hij zijn hand op de hoogzwangere buik van mijn vrouw. En toen zei hij... This child is blessed. En daarna frommelde hij iets in haar hand. En nou ja, het leek ons beschaafder om dat niet meteen te kijken van wat heb je me in mijn hand geduwd. Dus we gingen naar buiten en we keken zo van wat was het? Dan was het gewoon een briefje van $100. Dat is dus dingen die hij ook met die kerkgemeenschap doet. Gewoon ja, liefdadigheid enzovoort. Niet dat wij $100 nodig hadden, maar het was gewoon een soort gebaar. Wat ik weer over de top, larger than life, maar ook fantastisch vond.
Heb je het nog?
Ja, 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 ik heb het nog. Het zit in een spaarpot van mijn dochter.
Ja, geweldig.
Van
ja.
De dochter die in de buik van je
die
dochter.
Ja, zeker. Ja, ja. Ja, natuurlijk. Ja. Ja.
Het gezegende kind.
Het gezegende kind. Ja. Maar ik denk dat het wel, ja, God, dat verhaal dat resoneerde wel. Solomon Burke, die plaat werd heel populair. En daar is gewoon nog een sprookje uit voortgekomen toen. Hij kreeg toen op een gegeven moment een opdracht om op een van de duur bedrijfsfeesten te komen spelen hier. En hij spuugt niet op een goed bedrag.
Nee.
Maar dat bedrijfsfeest werd op het laatste moment afgezegd. En toen was hij al hier in Nederland of vlakbij in Europa, dat weet ik niet. En toen kreeg het management van De Dijk kreeg een telefoontje. Wat zouden jullie ervan vinden als Solomon Burke een liedje met jullie meespeelt? En je moet weten, Huub van der Lubbe en zijn broer Hans, die zijn net als ik, maar zij zijn wat ouder, ongelofelijke fans van deze muziek. Daar in heel veel interviews had Huub daarover verteld. Over de plaat Dead Soul. Een soort verzamelplaat. Ja. Waar het voor hun allemaal mee begonnen is. En dat hoor je ook in die vroege Dijk. Dat is gewoon gemodelleerd ongeveer naar jaren 60 soul. Ja. En dan vooral dus de zuidelijke variant daarvan. En zij konden dat gewoon eigenlijk niet echt geloven. Ik geloof ook dat ze dachten van ja, maak dat je grootmoeder wijs, weet je wel, van ja. Nog een telefoontje. Nee, het was echt waar. Solomon Burke heeft gewoon toen met hun opgetreden. En dat was ook een enorme klik. En daarna moest hij weer terug naar Amerika. En toen zei hij van ja, maar De Dijk rocks, De Dijk is fantastic, let's make a record.
Ja.
En zij dachten natuurlijk van ja,
zal wel.
Dat zal wel. Maar er waren telefoonnummers uitgewisseld. En met name J.B. Meijers, de gitarist, die bleef een beetje WhatsAppen en zoiets. En, uiteindelijk is dat dus van de grond gekomen. Heeft De Dijk een aantal van hun teksten laten vertalen. Van de nummers die er al zijn.
Ja.
En die zijn dan naar Amerika gestuurd. Nou, uiteindelijk is het dus gewoon gebeurd dat Solomon Burke in Brussel met De Dijk Engelse versies van nummers van De Dijk heeft ingezongen op de platen Hold On Tight. Wat een hele mooie plaat is geworden. Het past ook echt goed, weet je wel. En Huub, die dus niet of nauwelijks zong, want Solomon zong, die heeft me ook onlangs nog verteld dat het echt van een van de gelukkigste tijden uit zijn muzikantenleven was. Ik zei, maar je had helemaal niks te doen. Ja, nou ja, god, af en toe een tamboerijntje en kijken wat er voor mijn neus gebeurt. Weet je wel, echt een jongensdroom. En dat is allemaal heel goed afgelopen. En daaruit voort kwam dus het plan om te gaan toeren. En dat zou voor de jongens van De Dijk echt de ultieme droom zijn geweest.
Ja.
En die is in de kiem gesmoord. Solomon Burke kwam in het vliegtuig naar Nederland om aan die tour te beginnen.
Ja, in Paradiso zouden ze op gaan treden.
Ze zouden in Paradiso op gaan treden. En toen is hij op Schiphol in het vliegtuig overleden.
Ja, 10 oktober 2010.
10 oktober 2010. En inmiddels was er ook tussen De Dijk en de familie Burke was een hele hechte relatie ontstaan. Dus dat is ook toen een soort, daar was ik niet bij, daar hoorde ik ook niet bij. Maar die werd een soort opgevangen. Die familieleden die met hem mee reisden, die zijn opgevangen door mensen van De Dijk. En dat is een heel emotionele ontmoeting geworden. En ik heb Huub er vorig jaar over geïnterviewd. Tenminste, over andere dingen. Maar daar wordt dat emotioneert ze nog steeds heel erg. En dan probeert hij ook te zeggen van, nou ja, maar goed, we hebben wel een plaat met Solomon gemaakt. En we hebben al die tijd met hem meegemaakt. En deze droom werd voortijdig afgekapt. Vlak voordat het zou gebeuren.
Ja. Wat voor muzikale... Naast tientallen kinderen, kleinkinderen... liet Solomon Burke natuurlijk ook een enorme muzikale erfenis achter. Wat laat hij na?
Nou ja... Kijk, sommige muziek is gewoon voor de eeuwigheid. En je hoort het niet vaak op de radio of zo. Ik bedoel, ik denk dat Everybody Needs Somebody to Love, wat we eerder hoorden, dat werd toen in de versie van de Blues Brothers met John Belushi, werd het een belangrijk ding. Die film zie je nog wel eens op televisie.
Als je oude platen van de Stones, Rolling Stones, zo draaien.
De Stones hebben hem gecoverd. Cry to Me en nog één of twee nummers. Dus dat laat hij na. En verder, ja, ik hoop dat deze muziek gewoon toch voor altijd zal zijn. Vroeg of laat zal het allemaal wel weer terugkomen. Ik bedoel, soul is nog steeds een hele levende traditie. Als je het met mensen als D'Angelo bijvoorbeeld erover zou hebben, dan denk ik dat die zijn het allemaal niet vergeten. Of hoe heet die Questlove van The Roots. Dit is gewoon een belangrijke bouwsteen in de geschiedenis van zwarte muziek. Dat zal nooit minder worden.
Denk je nog vaak terug aan dit verhaal?
Ja, ik denk daar nog wel eens aan terug. Want als ik mijn dochter zie, die blessed is, dat vind ik altijd een fijn idee. Ik was op jullie vraag op zoek naar dit briefje van 100. En toen moest ik in allemaal dozen onder haar bed. Want zij is thuis uit. Ja, het zit in dat spaarvarken, weet je wel. Zij zei, ga ik maar zoeken. Ach, ja. Dan kom je wel die dozen heen. Nee, ik denk vaak aan Solomon Burke. Ja. En, dankbaar dan. Ja. Dat ik daarbij aanwezig heb mogen zijn. En,
mooi.
Zulke dingen heb mogen meemaken. Dit heb mogen meemaken.
Ja, mooi. Sander, dank je wel.
Graag gedaan, zeer graag gedaan.
Hebben wij het ook een beetje mogen meemaken? Hè,
ja, heerlijk.
Ik bedoel, wij zijn eigenlijk ook op bezoek geweest in Philadelphia. En we zijn ook geknuffeld door Solomon.
Ja, we zagen Sander zitten op de bank. Ja, naast het grote lijf.
We hebben allebei gebroken ribben, omdat hij zo hard knuffelde. Ja. Hard.
Mooi, dankjewel daarvoor, Sander.
Zeer graag gedaan.
Dit was Gonzo, mijn naam is Merel Westrik. Tegenover me zit Frans Lomans. Mocht je nou vragen hebben of suggesties, mail dan vooral naar gonzo@kortimedia.nl. Deze podcast vind je op Apple Podcasts of Spotify. Vergeet je vooral niet te abonneren, want dan weet je wanneer er een nieuwe aflevering online staat. Volgende keer weer een goed verhaal. Tot dan.
Tot dan.